Is hier licht?
Ja, dan moet ik voorlicht maken.
Kan dat? Want ik zie echt helemaal niks, Demmink.
Dan loop ik even naar voren.
Bjorn is even licht aanmaken. We zijn in de Werenfriederskerk in Elst, waar Bjorn hoofdkoster van is. We hebben veel sporen gehad. We hebben het spoor van de evacuatie gevolgd. Daar hebben we de reliquie niet gevonden. We hebben het spoor in het land van Maas en Waal gevolgd. In de hoop dat de reliquie daar in veiligheid was gebracht. En daar misschien per ongeluk achtergebleven. Dat heeft niks opgeleverd.
Nee.
Maar wat nou als de reliquie niet in veiligheid is gebracht in de herfst van 1944? Wat nou wanneer de reliquie in de kapotte kerk achtergebleven is?
Of in de pastorie, of waar die ook lag. Ja, dat zou kunnen. We hebben hier achter in de kerk een vitrinekastje met een staand kruisbeeld en een kleedje. En die zijn tijdens operatie Market Garden door een Britse soldaat, John Emmanuel Pierce, meegenomen. Want hij vond ze hier dus, te midden van de puinhopen. En dit was het enige wat nog rechtop stond, intact was. En dat was voor hem een symbool van, nou, dit is iets. Alles is kapot, maar dit staat nog. En hij heeft ze als geluksbrengers meegenomen. Hij heeft de oorlog heel huids overleefd en is weer thuisgekomen. Thuis heeft hij ze op de schoorsteenmantel gezet. En zelfs als ze op vakantie gingen, dan ging het mee. Want het waren zijn geluksamuletten. En op zijn sterfbed heeft hij zijn zoon opdracht gegeven om die spullen terug te brengen naar Elst, waar ze vandaan kwamen. En in 1990... heeft die zoon ze hierheen gebracht en zijn ze in een plechtige viering hier in ontvangst genomen en hebben ze dit plekje achter in de kerk gekregen. En ze houden dus het verhaal levend van de militairen die hier zijn geweest, wat zij voor ons allemaal gedaan hebben. Hiernaast hangen ook de kransen van degenen die niet zoveel geluk hebben gehad. Maar het illustreert wel dat soldaten hier spullen meegenomen hebben.
Ja, want deze man heeft het als geluksbrenger meegenomen, maar heel plat gezegd, hij heeft gewoon iets gejat.
Ja, daar komt het wel op neer.
Geplunderd.
Het stond hier en hij heeft het meegenomen. En wie weet wat er nog meer mee is genomen.
Ja, want de reliquie waar wij naar zoeken, of de reliekhouder waar wij naar zoeken, is 15 centimeter in doorsnee. Ja. Nou ja, als je foto's en filmbeelden uit die tijd ziet.
Die past zo in een grote militaire broekzak.
En ze hadden grote broekzakken.
Daarom.
En hij zegt het enige wat er nog overeind stond, in ieder geval op het moment dat hij er was, hij zal dan misschien ook niet de eerste soldaat zijn geweest die wat meegenomen heeft.
Ja, als dat zo is, dan kan die overal zijn.
Nou ja, dan is het misschien nog wel een moeite waard om te inventariseren welke eenheden hier in de herfst en winter van 1944-1945 geweest zijn. En dan veteranenorganisaties te mailen met een foto van onze reliquie. En dit verhaal er dan bij van, goh, wellicht, hè, dit reliquie zijn we kwijt sindsdien.
Heeft iemand hem ooit gezien?
Eeuwen geleden voer een heilig lichaam tegen de stroom in naar de Betuwe. Nu is één stukje van hem opnieuw op drift geraakt. In Elst, een dorp dat zijn heilige al 13 eeuwen eert, ontbreekt een reliquie. Een brug naar het goddelijke. Verdwenen in oorlog, chaos en stilte. Wat resteert is een foto, een herinnering. Een verhaal van een pastoor op de vlucht. Waar rust het? Wie raakt het aan? Ik ben Anne-Rut Groen. En samen met koster Bjorn van Snippenburg ga ik voor Omroep Gelderland op zoek naar het reliquie dat Elst nooit losliet. Dit is het verdwenen bordje van Sint Werenfriedus.
Nou ja, als hij achtergebleven is, dan is hij zeker gestolen. Want ik heb altijd gehoord dat ze alle, de galieren, en die hebben alle kluizen hebben die opgeblazen en alles gestolen wat erin zat. Dat
was Karel Tamminio, die je ook in een vorige aflevering al hoorde. Maar plunderen door de geallieerden, door onze bevrijders? Ja, dat is zeker gebeurd, vertelt ook Joost Roosendaal, hoogleraar geschiedenis van oorlog en vrijheid aan de Radboud Universiteit.
Geallieerde soldaten hebben, net zoals de Duitsers, zich ook schuldig gemaakt aan plundering.
En is dat op kleine schaal, grote schaal?
Dat is op redelijk grote schaal toch wel gebeurd. Er moesten overal borden komen te staan van: remember, this is the Netherlands, you're not in enemy land, don't plunder, verboden te plunderen. Dat soort borden stonden op verschillende plekken in deze streek. En ja, desondanks dat die borden er stonden er niet voor niks. Dat was ook omdat er flink geplunderd werd.
Ook bij de Amerikanen en de Britten, hoe dankbaar we ze ook zijn voor de bevrijding, maar weten we dat er wel geplunderd en geroofd is. Ook door de Britten en de Amerikanen. Zouden ze ook niet zo'n, misschien heeft iemand in Amerika het op zijn dressoir staan als een soort aandenken aan de bevrijding van opa of van de vader. Ja, het zou kunnen, toch?
Dat was René Arendsen, historicus, en hij maakte jarenlang programma's over de Gelderse geschiedenis voor Omroep Gelderland. En de geallieerden hebben in Elst ook de mogelijkheid gehad om de relikvie van Werenfridus mee te nemen. Want er zit tijd tussen de evacuatie van Elst en het in veiligheid brengen van de kostbaarheden uit de kluis door de koster, waarover je in aflevering 2 hoorde.
Er is dus een periode geweest waarschijnlijk waarin de geallieerden in het dorp lagen en de spullen nog in de kluis lagen en er niemand van de bevolking verder meer in het dorp zelf was. Ja, dat is een periode waar het natuurlijk heel onduidelijk is wat er dan gebeurt met een kluis.
Ze hebben ook de bankkluizen en zo allemaal opgeblazen. Ken je dat verhaal niet?
We weten dat geallieerden bijvoorbeeld in Groesbeek de kerk opengebroken hebben en de kluis opengebroken hebben en daar miskelken en dergelijke hebben meegenomen. Dus daar weten we dus ook inderdaad van dat er religieuze spullen geplunderd zijn door geallieerde militairen.
Ja, en dan komen we toch weer uit bij soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn van die jongens van 20, 21, 22 jaar die denken: ach, zo'n reliekhouder, maakt het uit, hartstikke leuk, we nemen het gewoon mee.
Ja, nou ja, die soldaten die waren al maanden bezig. En die hadden wel zin om iets anders te doen, ja. Ja. En die hebben daar 9 maanden in de kou en in het water gelegen.
Dat hangt samen met toch een waarde en normen vermindering die er eigenlijk op dat moment plaatsvond.
Dus dan ligt hij misschien ergens in Amerika of Engeland of Canada op een zolder?
Ja. Ja. Ik moet zeggen dat het plunderen door Britten ik iets minder vaak ben tegengekomen. Je ziet vooral toch wel bij Amerikanen en Canadezen dat eerder gebeurde.
Ja, mag natuurlijk niet, maar ja, neem je het die jongens kwalijk. Ze weten niet beter.
Maar er zou niet alleen door militairen zijn geplunderd, vertelt Victor Laurentius, die veel ooggetuigen heeft gesproken voor zijn boek over de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe.
Dat er ook door burgers is geplunderd. Ja, kijk, plunderen is natuurlijk een heel breed woord. Wat is plunderen? Dat je doelgericht jezelf probeert te verrijken. Er zijn ook mensen die gewoon omdat ze honger hebben ergens een huis ingaan om te kijken of er wat vreet is. En sommigen zouden gewoon een kans gaan. Weet je, oorlog is voor iedereen even ontwrichtend. En de ene die houdt zijn rug recht en de ander die begint te jatten. Wat in Elst gebeurd is, moet je plaatsen in de context van totale chaos. De bevolking wordt geëvacueerd. De vallen granaten, de boel staat in de fik. Je hebt niet echt controle dan. Mensen nemen dingen mee. Nou, in het geval van dat reliquie kan dat met goede bedoelingen zijn geweest. Bijvoorbeeld dat iemand dat probeert dat ding te redden. En is het misschien onderweg kwijtgeraakt. Of hij is achtergebleven en in de zak van een of andere militair meegegaan. Dus het is één groot vraagteken.
En waarom rust er een taboe op?
Dus het taboe ligt voor mijn gevoel op het geallieerde, maar ook op burgers. Want dat wil je gewoon van jezelf niet weten. Van, weet je, de vijand, dat waren de Duitsers. Die deden alles fout. Maar Het ging natuurlijk, dat maakt helemaal geen onderscheid. Mensen die gedragen zich onder bepaalde omstandigheden. Dat leidt dan tot dit soort niet net gedrag misschien. Maar...
Is dat taboe op plunderen van geallieerden en burgers, is dat vooral in Nederland zo? Of moet ik wanneer ik contact met Engeland, Amerika en Canada ga opnemen, het omzichtig aanpakken?
Dat moet je voorzichtig aanpakken. Omdat als je al van tevoren aanneemt dat dat looting, het Engelse woord voor verplunderen is, dan schrik je al mensen af, want dat is het niet altijd. Iemand kan het gekregen hebben zelfs. Je weet dit niet. Voor hetzelfde geld lag het in de modder. Weet je, van wie is het dan?
Als het door burgers meegenomen is, om het neutraal te zeggen, of geplunderd is door burgers, gaan we het dan ooit nog terugvinden, denk je?
Ja, waarom niet? Stel, het is geplunderd, wat dan een vorm van diefstal is, dan is dat al lang verjaard. Stel dat je hebt dat thuis liggen, je weet helemaal niet waar dat vandaan komt. Mocht dat zo zijn, is dat dan gewoon een hele goede gelegenheid om dat op die manier te herstellen en dat het terugkomt waar het eigenlijk vandaan komt.
Dus bij deze de oproep aan iedereen die dit hoort en denkt, ik heb het op zolder liggen, maar ik durf het eigenlijk niet terug te geven.
Het kan ook altijd anoniem. Ja.
Breng het dan naar de Werenfriederskerk in Elst of naar Omroep Gelderland, mag allebei.
Vol goede moed zoek ik contact met veteranenorganisaties van eenheden die bij Elst gevochten hebben. En we plaatsen een oproep in het parochieblad en in huis-aan-huisbladen in de omgeving. In afwachting van wat dat oplevert, duiken Bjorn en ik weer in de geschiedenis van Werenfriedes. We zijn in het Tempel Kerkmuseum, in de Grote Kerk in Elst.
Ja, en in 760 overlijdt Werenfried. Komt hij volgens de legende, of volgens zijn levensverhaal, met het bootje uiteindelijk in Elst.
Ja, en de ossenkar.
En de ossenkar, niet te vergeten. En dan?
En dan wordt hij hier begraven. En hier zien we een sarcofaag, een stenen sarcofaag, uit één stuk gehouwen. Dus van een heel belangrijk iemand. Waarvan wordt aangenomen dat hij van Sint Werenfriedus is. Nu is er onderzoek geweest naar die sarcofaag. En die heeft uitgewezen dat hij uit dezelfde groeven komt, van hetzelfde model is, uit dezelfde periode als de sarcofaag van Sint Willibrordus in Echternach.
En Werenfriedus was een leerling van Willibrord?
Ja, of een van zijn metgezellen.
Precies, van volgeling in elk geval. En Werenfriedus is door Willibrord hier naar de Betuwe gestuurd. Dus ze hebben elkaar gekend.
Dus ja, wie anders die zo belangrijk is dat hij een stenen sarcofaag uit één stuk gehouwen verdient, uit die periode kennen we dan Sint Werenfriedus. Dus het is aannemelijk, waarschijnlijk, dat dit de sarcofaag is waarin Sint Werenfriedus begraven is geweest.
Oh, wauw. Ja. Kunnen we gewoon zeggen, hij heeft er gewoon in gelegen, alleen we weten het niet zeker, maar...
Je weet dingen nooit 100% zeker, maar ik ga er eigenlijk wel van uit. Want wie anders verdient zo'n stenen sarcofaag? Dus... En in die zin is het een tweede graads reliquie. Dat wil zeggen een voorwerp wat met een heilige in aanraking is geweest.
Ja, de kist is denk ik, of de sarcofaag is van een soort, ja...
Zandsteen?
Ooit uit één stuk, nu zitten er een aantal barsten in, maar ja, het is ook bijna 1300 jaar oud.
Wat wil je? Ja. Je ziet hier ook nog heel mooi die sporen van het houwen.
Aan de buitenkant en de binnenkant. Ja. En de randen zijn ongeveer een centimeter of 6, 7.
Zoiets.
Breed. En hij was niet zo heel groot, denk ik. Hoe lang zou de sarcofaag zijn? 1,60 meter?
60, zoiets, hè? Ja.
Ja, ik ben 1,63 en het lijkt een beetje mijn formaat.
Ga eens inliggen.
Daar kom ik wel heel dichtbij, maar het is wel ook formaatje man. Want er kan niet iemand met brede heupen ingelegen hebben.
Nee, hij loopt een beetje toe richting de voeten, hè?
Ja, maar aan de voeten is hij 1,30 meter. En aan de bovenkant 60, denk ik. Ja. En dan loopt hij toe. Dus het was geen hele grote man.
Nee, als hij recht uit erin gelegen heeft, inderdaad. Want hij is vrij diep, dat wel.
Ja, dat wel. Ja, alsof hij er op zijn rug of op zijn zij ingelegen heeft, dat weet ik natuurlijk inderdaad niet. Maar hier heeft hij er zeer waarschijnlijk ingelegen.
Ja.
Hoe voelt het voor jou? Het is jouw
huis. Je bent wel heel dichtbij zo, hè? Je kunt je al bijna voorstellen dat hij daarin ligt.
Voel je zijn nabijheid nu ook meer dan op andere plekken?
Zo zweverig ben ik niet. En dan realiseren dat dit zo oud is en dat hij hier gewoon ingelegen heeft.
Dus dichterbij kan je eigenlijk niet komen?
Nee. Als we niks anders vinden, dan is dit toch echt een reliquie.
We zijn dus op zoek naar een reliquie van de heilige Werenfridus. Maar wat is een reliquie eigenlijk? En wat is een heilige? Je hoort Stijn Fens. Hij maakt programma's over de katholieke kerk voor KRO-NCRV... en reliquie-expert Aniek de Kruif, die je eerder in de podcast al hoorde.
Een heilige is iemand die op een exceptionele manier een leven heeft geleid dat dicht bij God komt.
Een christelijke gelovige die heel voorbeeldig had geleefd. Die mogelijk ook wonderen had gedaan of waar wonderen bij de lichamelijke overblijfselen gebeurden.
Eigenlijk zijn we allemaal geroepen tot heiligheid, maar het lukt de een wat beter dan de ander. En die heiligen, dus de zaligen en de heiligen, want een zalige is eigenlijk al heilig, alleen het moet nog officieel worden vastgesteld. De zaligen en de heiligen hebben dat op uitmuntende wijze gedaan. En katholieken geloven dat die zaligen en heiligen in de hemel het dichtst bij God zitten.
Wat je ziet is dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk die heiligen ook echt een soort middelaarsfunctie krijgen. Dus je kunt natuurlijk een gebed richten aan God of aan Jezus. Maar Rooms-Katholieken bidden ook graag via de heiligen juist naar Jezus. En al die heiligen hebben ook zo hun verschillende functies gekregen. Dus als je keelpijn hebt, dan kun je het beste bidden met die heilige als middelaar. En als je last hebt van een slechte oogst, dan moet je juist die andere heilige aanroepen. Dus het is voor hen een middelaarsfunctie om uiteindelijk het gebed in goede voorspraak bij God te laten komen.
Dus als je als sterveling op aarde iets voor elkaar wil krijgen, door middel van gebed, kun je maar beter aan zo'n zalig of heilige vragen om te bidden. Want die zit dichter bij God. En de kans dat God het dan hoort is groter dan dat als wij het allemaal zelf willen opknappen.
Nou, middelaarsfunctie is eigenlijk dat op het moment dat jij je tot die heilige richt en zegt, God, dit is mijn probleem, dat die heilige samen met jou bij God voorspraak gaat doen voor de verhoring van jouw gebed. Die heiligen die zitten ook allemaal rondom Gods troon, dus die zijn ook letterlijk dichterbij. Die zijn al in de hemelssferen.
Vlak bij God en vlak bij Jezus. En als jij, je bent iets kwijt, nou, dan roepen katholieken de heilige Antonius van Padua aan. Als je dat zelfstandig doet, aan God of Jezus om te vragen, help, zorg dat ik mijn gouden ring terugkrijg, dat helpt niet. Maar als je Antonius, die toch dichtbij God is en God weet dat hij van gevonden voorwerpen is, dan helpt het. Het is een beetje een kinderlijke manier van vertellen, maar volgens mij werkt het wel zo. Kijk, je moet je voorstellen, die heiligen en die zaligen zijn onze ambassadeurs in de hemel. Ze zijn onze volksvertegenwoordigers in de hemel. En als je iets wil, dan kun je ze inschakelen. En dan tikken zij God wel even op zijn enorme grote schouder. Het is een wonderlijk, maar toch wel goed werkend systeem, dat systeem van zaligen en heiligen.
Een heilige in de hemel is natuurlijk best ver weg en onzichtbaar. Maar als zo'n heilige overleden was, dan bleven natuurlijk hier op aarde nog tastbare overblijfselen van zo iemand over. En dat kon gaan om een gebeente, zoals hier bij Werenfridus, maar het kon ook gaan om een voorwerp dat iemand had aangeraakt of kleding die iemand had gedragen. Dat werd verspreid over heel Europa en later heel de wereld bewaard. En gelovigen reisden daar naartoe om, ja, dat tastbare, dat is toch iets wat voor mensen heel belangrijk is. Als je dicht bij zoiets bent en je ziet het met eigen ogen, dan wordt het concreter. En bovendien, zeker als we kijken naar de middeleeuwse periode, de vroegmoderne periode, dan was daarbij ook nog het geloof dat in die relieken nog die kracht van die heilige aanwezig was. En die kracht die kon jij dan weer ervaren door met je eigen ogen dat reliek te gaan bekijken.
Relieken zijn eigenlijk de snelweg tot martelaren en heiligen in de hemel. Want dichter bij een zalige of een heilige kun je niet komen. Dus bloed, bot, haar, alles telt. Want dan kan je bij wijze van spreken, kan je hem aanraken en heb je al contact met de hemel.
En relieken waren in die zin een heel tastbare manier om in contact met heiligen te komen voor Rooms-Katholieke heiligen of Rooms-Katholieke gelovigen van alle eeuwen.
We gaan terug naar het jaar 760. Het jaar waarin Werenfridus, volgens zijn heilige leven, is overleden en begraven in Elst. Maar wanneer is hij eigenlijk Sint Werenfridus geworden? Heilig verklaard dus. En wat heeft hij moeten doen om die status te bereiken? En hoe gaat dat in zijn werk, heilig verklaard worden? Je hoort een aantal Werenfridus-kenners die ook in de vorige aflevering hun licht over hem hebben laten schijnen.
Hoe wordt iemand heilig? Er zijn een paar regels om echt heilig te zijn. En in de vroege middeleeuwen zijn die nog niet zo strak natuurlijk als tegenwoordig. Tegenwoordig in het Vaticaan zit er een enorme procedure aan vast voordat iemand zalig en daarna heilig kan worden verklaard.
Sven Meder, middeleeuwenkenner van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
In de vroege middeleeuwen is alles natuurlijk veel losser. Maar wat belangrijk is voor elke heilige is dat hij een heilig leven heeft. Dus dat er een verhaal over zijn leven is. En dat hij wonderen heeft verricht. En dat kunnen wonderen zijn tijdens het leven. Maar er moet ook minstens één wonder zijn na zijn leven, dus na zijn dood.
Het middeleeuwse heilige leven geeft daar een paar voorbeelden van. Dan worden een paar verhalen verteld. De heilige is fantastisch gestorven met een of ander mooi verhaal. In dit geval is het van dat bootje van de IJssel bij Westervoort.
Je hoort Vincent Hunnik van de Radboud Universiteit, die het heilige leven van Werenfridus heeft vertaald.
Maar daarna trekt zijn gebeente of de plek waar hij is begraven, trekt mensen aan die dan fantastische genezingen verkrijgen.
En er is inderdaad één mooi verhaal van een man in Aquitanië, dus dan hebben we het over Zuidwest-Frankrijk.
Dat is best ver weg.
Dat is heel ver weg, ja. En het verhaal gaat dat hij een droom krijgt. Hij is verlamd. Hij kon eigenlijk alleen nog maar ademen.
Ja, in een nachtelijk droomgezicht krijgt voorspeld dat hij naar Elst moet om genezing te vinden voor zijn kwalen.
Ik kan je voorstellen hoe die daarover na zou hebben gedacht. Maar goed, hij is ten einde raad. Dus hij laat een wagen maken om dat hele eind van Zuidwest-Frankrijk naar Elst af te leggen.
Dat lijkt me een reis van weken in die tijd.
Dat moet weken geweest zijn. Maar het heeft succes, want in Elst aangekomen geneest hij inderdaad. En dan is hij uiteraard helemaal blij en hij dankt de heilige. En hij gaat weer met diezelfde reiswagen gaat hij weer terug naar waar hij vandaan komt.
Maar daarna gaat hij terug naar Bordeaux. En dat is eigenlijk een beetje een vreemd element. En ja, als dat wordt verteld in zo'n tekst, kun je ook voorspellen wat er dan gebeurt. Dan gaat het weer mis.
En blijkt hij daar weer gewoon volledig verlamd te zijn. Dus het verhaal gaat dat hij tot 3 keer toe weer teruggaat naar Elst. En geneest en weer terug naar zijn huis.
Nou, dat hele proces gaat 3 keer. 3 keer vindt dat plaats. Dus hij reist in totaal 4 keer naar Elst.
En uiteindelijk dan toch maar na 3 keer besluit om dan maar in Elst te blijven. Want daar is hij dus wel helemaal genezen.
Het is alleen in de buurt van Werenfridus.
Precies zoals zijn droom had gezegd. Alleen in de buurt van Werenfridus in Elst, daar is hij genezen. Ja.
En op het laatst besluit hij dan toch maar te blijven daar. Dat is het einde van het verhaal.
Oh, wauw.
Ja,
dat is met recht een wonder.
Ja, het is echt een mooi verhaal. Ja, precies. En echt een wonder inderdaad, ja. Ja, ik vind dit wel een mooi verhaal, vooral ook omdat iemand zo koppig is om 3 tot 3 keer toe te proberen. Om toch te kijken of die ook genezen is in zijn eigen land, maar dat toch niet blijkt.
Maar je ziet er wel aan dat de Zuidwest-Frankrijk wordt genoemd, hè, dat met een zekere trots. Hè, dus dat Werenfried is niet een heilige van de Betuwe links en rechts, de Neder- en de Overbetuwe. Hij trekt wel echt internationaal mensen aan. Dat is natuurlijk een duidelijk element in het leven om dat te laten zien. Een heilige van bovenregionaal belang.
Aan Werenfridus worden nog 2 wonderen toegeschreven. Zo geneest hij een ziek kind uit het land van Maas en Waal en een blinde melaatse uit een dorp op de Veluwe. Kortom, 3 wonderen. Een dikke vink op de Hoe word ik heilig checklist. Maar is hij ook door de paus heilig verklaard? Nee, dat ging in die tijd heel anders dan nu.
Wat Balderik hier doet, is dat hij als belangrijke kerkelijke autoriteit eigenlijk bevestiging geeft van deze status die Werenfridus heeft.
En die Balderik heeft ook zijn gebeente in een soort, in een sarcofaag, dat woord zocht ik, neergelegd en geplaatst onder het crypt in zijn kerk hier. Inmiddels een andere, want Balderik liet hier een andere kerk bouwen. Dus zijn gebeente lag dus in een sarcofaag onder het crypt. En daaraan voorafgaand heeft Balderik hem heilig verklaard.
Dat was Jan Brouwer, historicus uit Elst die een boek over Werenfridus heeft geschreven. En bisschop Balderik had zo zijn redenen om Werenfridus heilig te verklaren.
Ja, een collega van mij heeft recent geargumenteerd dat dat leven van het heilige leven van Werenfridus, wat we dus alleen maar uit 15e eeuwse manuscripten heeft, in werkelijkheid in de 10e eeuw is geschreven. En dat dat waarschijnlijk op initiatief is van Balderik, de belangrijke bisschop van Utrecht in de 10e eeuw. Maar wat hij dus waarschijnlijk ook wilde doen, is dat hij de autoriteit van Utrecht ook op het buitengebied wat duidelijker wilde aanzetten. En door te verwijzen naar die oude heilige van twee eeuwen geleden, liet hij eigenlijk zien dat Elst altijd al in verbinding stond met Utrecht. Dus dat is dan ook een van de belangrijke dingen die dat leven benadrukt, is dat Werenfridus door Willibrord werd gestuurd. Want Willibrord zetelde in Utrecht.
Dat is gewoon hardcore politiek eigenlijk.
Dit is kerkpolitiek, ja zeker. Ja. Maar deze zaken kunnen altijd met elkaar overlappen. Dus zuiver religieuze, spirituele zaken die ook gewoon bestonden, konden heel goed samengaan met harde kerkpolitiek. Dus hij haalt ook wat reliquieën van Werenfridus naar Utrecht bijvoorbeeld. Dus daarmee geeft hij ook aan dat hij Werenfridus belangrijk vindt en dat dit een heilige is, ook zelfs om in Utrecht te zijn.
Er zijn in de 10e eeuw dus reliquieën van Werenfridus uit Elst naar Utrecht gegaan.
Dat is volgens mij wat de tekst zegt, ja.
Interessant.
Maar inderdaad, er wordt ook in Elst zelf een altaar gemaakt met, en daar zitten ook altijd reliquieën in. Dus ook daar zal een stukje van Werenfridus zijn geweest. Maar het is goed mogelijk. Ik zie aan jou denken, misschien is er nog wat in Utrecht te vinden.
Ja, precies. Ja, precies. We hebben weer een nieuw spoor erbij.
Ja.
En een spoor dat verder teruggaat dan veel andere sporen.
Ja, je zou het eens kunnen. Het is natuurlijk wel zo dat de Sint Maartenskerk natuurlijk gesloopt is om er een hele grote domkerk neer te zetten. Dus...
Maar ik kan me niet voorstellen dat ze de reliquieën hebben weggegooid, toch?
Dat is waar, dat is waar.
Een nieuw spoor naar een reliquie van Werenfridus. Ik beloof je, ook dit gaan we helemaal uitzoeken. Maar eerst nog even een update over onze speurtocht naar onze reliquie bij onze bevrijders. Helaas heeft dat geen resultaat. En ook de oproepjes in de huis-aan-huisbladen en het parochieblad leveren geen nieuwe aanknopingspunten op. Rest Bjorn en mij niets anders dan verder te speuren in de geschiedenis. En dan beginnen we bij het grootste deel van het lichaam van Werenfridus. Dat blijft namelijk gewoon achter in het altaar dat door Balderik voor hem wordt opgericht in Elst. En Elst is in de middeleeuwen een bloeiend bedevaartsoord.
Ik kon goed doen voor groentetelers en voor mensen die jicht hadden. En iedere heilige heeft zo zijn eigen specialiteit. Hè?
Men zei, hij geneest van de jicht en de reuma. Dus vooral veel mensen die aan jicht en reuma leden kwamen naar Werenfried. En hadden daar baat bij. En er komen er nog steeds meer. Zo werkte dat. Men dacht, als ik naar hem ga en ik ga tot hem bidden, dan word ik genezen van de jicht of de reuma.
Dus blijkbaar heeft dat ook veel mensen naartoe getrokken.
En het lichaam van Werenfridus wordt dus vereerd. In zijn eigen altaar, in zijn eigen kerk in Elst. Tot de beeldenstorm. En wat er dan met zijn lichaam gebeurt, hoor je in de volgende aflevering. Je luisterde naar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Heb jij een idee waar het verdwenen bordje zou kunnen zijn? Neem dan contact met ons op en stuur een bericht naar werenfridus@gld.nl. En wil je met eigen ogen de sarcofaag van Werenfridus bewonderen? Dat kan in het Tempel Kerkmuseum in de Grote Kerk in Elst. Het verdwenen bordje van Sint Werenfridus is een podcast van Omroep Gelderland. Gemaakt door mij, Anne Rutgroen. Ik deed de regie, samenstelling en montage. En samen met Bjorn van Snippenburg de redactie. Eindmontage Gedo van der Zee. Eindredactie Arjan Snijders.